Goedemorgen luisteraars, mijn naam is Bert Loorman. U bent weer live verbonden met het kerkgebouw De Schuilplaats van de Vrije Baptistengemeente in Enschede. Over enkele minuten luistert u mee naar de ochtenddienst op 16 september 2018. Voorganger is dominee Witmer en aan de hand van het schriftgedeelte uit 1 Samuel 13 vers 1 tot 22 is het onderwerp van de overdenking: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Muzikale medewerking wordt verleend door Joke Franken op orgel en Eddie de Jong op piano. Wij wensen u een gezegende dienst.
We zijn vanmorgen samengekomen in de naam van de levende God, de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God die we in Jezus Christus Vader mogen noemen. We willen nogmaals stil zijn en ons hart openzetten voor hem en zijn zegen ontvangende. Vader in de hemel, dank dat u ons vanmorgen uw zegen, uw genade, uw liefde, uw aanwezigheid wilt geven, opdat we gezegend worden door de Allerhoogste. In Jezus' naam. Amen. Fijn dat we elkaar vanmorgen mogen ontmoeten. En ik wil u graag begroeten met de woorden van de apostel Paulus aan zijn kind Timotheus. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, omdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen. Tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. De koning nu de eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En die God willen we ook lofzingen met de rest van deze psalm, zoals het staat in Johannes de Heer 446. Prijs de Heer met blijde galmen.
Thank you.
dat te mogen weten, dat we een levende God hebben. Dus als we gaan bidden, praten we niet tegen het plafond of tegen elkaar. Maar spreken we tot die levende God. Mag ik u voorgaan in gebed. Dank, Heere, voor zoveel nieuwe en oudere liederen, waarin we tot uitdrukking kunnen brengen hoe dankbaar we zijn met u. Dat u een God van liefde bent die ons gezocht en gevonden heeft. Die het kostbaarst wat hij had, zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, gegeven heeft. En als we dat tot ons door laten dringen, dan kunnen we de hele dag wel zingen: prijs de Heer met blijde galmen. Gij mijn ziel hebt, rijke stof. We zijn onnoemelijk rijk geworden door het offer van de Heer Jezus. Door zijn kruisdood en opstanding mochten we weten dat al het oude vergeven is en dat we een nieuwe schepping geworden zijn. En dat we mogen weten dat het beste nog komt. Want zijn we rijk in u. En Heer, zo willen we ook vanmorgen liederen zingen tot eer van uw naam, om tot uitdrukking te brengen hoeveel we van u houden, omdat u zoveel nog meer van ons houdt. Neem onze lofprijzing aan als een offer voor u, dat een lieflijke reuk voor u mag zijn. Dank je dat we uw woord mogen openen en het woord als een spiegel mogen gebruiken om naast ons leven te leggen en daar als lessen van u ons voordeel mee te doen in de wandel met u. Geef ons de moed dat woord tot ons te nemen. Geef ons de moed dat woord door uw geest zijn werk te laten doen en dat woord ook te laten uitwerken in ons leven tot welzijn van uw gemeente. Dank, Heer, voor de vrijheid die we hebben om samen te komen. Dank voor het levende woord wat we hebben. Dank, Heer, dat we het woord ook vanmorgen in alle rust en vrijheid mogen lezen. Zegen ons zo, Heer, hoe we ook gekomen zijn. Misschien met een drukke week achter de rug of met een drukke week voor de boeg. Misschien met zorgen, misschien met de dingen die ons afleiden. We hebben gebeden, Heer, in de stille momenten dat ons hart mocht openstaan voor u. En wilt u het ons vullen, Heer, met uzelf, met uw woord. Zo mogen we een zegen bidden voor ieder van ons. Of we nu in de zaal zitten of via internet meeluisteren, zegen ons, Heere, met een eeuwige zegen. Zegen ook de jonge mensen die op kamp zijn. Heer, dank dat het ook kan en dat ze daar ook vriendschappen mogen sluiten, maar bovenal samen met elkaar bezig mogen zijn met u en van u mogen leren. Zegen de leiding, maar zegen ook de tieners. Heer, zo leggen we het samen zijn in uw handen, maar we leggen ook onze wereld in uw handen. Onze regeringsleiders, ons vorstenhuis. Zij die verantwoording moeten dragen. Zegen en Heer, opdat wij een stil en rustig leven mogen hebben. We bidden voor de brandhaarden, voor de plekken waar natuurrampen zijn, waar zoveel menselijk leed is. Bidden, Heer, wilt u ook daarin genadig zijn en wilt u ook mensen trekken tot uw hart. Bidden ook voor uw volk Israël, wat ook steeds meer alleen komt te staan. Heer, daar zien we de wijzers van de klok steeds dichter naar 12 uur toe gaan daardoor. Heer, dat mogen we omhoog zien, maar tegelijkertijd mogen we bidden dat nog veel ook uit het volk de Messias Jezus Christus zullen aanvaarden. Heer, wat is het geweldig dat we alles wat we hebben, waar we mee bezig zijn, met blijdschap, met geweldige mooie dingen, maar met moeilijke dingen, met zorgen, dat we het allemaal bij u mogen brengen. En dat u hoort en dat u verhoort naar uw wil. En zo leggen we ook dit samen zijn in uw handen. En we zien uit naar wat uw Vader gaat geven. Uit genade. Amen. Ik ben met u bezig met een serie over David. En vanmorgen wil ik een hoofdstuk lezen wat misschien niet zo vaak over gepreekt is. En een moeilijk hoofdstuk. Een pittig hoofdstuk. En het is in 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. En we willen dat ook toepassen in ons leven. Kijken welke lessen er voor ons ook in zitten. De lessen die David moest leren. We kunnen leren van een goed voorbeeld. Zoals Paulus dat zei tegen Timotheus: volg mijn voorbeeld na. En soms kun je heel veel leren van een slecht voorbeeld. En in dit geval hebben we een slecht voorbeeld uit het leven van David. En wat kunnen wij daarvan leren? Wat wil de Heer daarin zijn? Ik hoop dat u ook zo het gedeelte wilt lezen. Wat wil God mij zeggen? 2 Samuel 13, vanaf vers 1. Daarna gebeurt het volgende als Salomo geboren is. Absalom, de zoon van David, had een knappe zuster. Haar naam was Tamar. En Amnon, de zoon van David, kreeg haar lief. Ze hadden verschillende moeders, maar zij kreeg haar lief. Amnon leed om zijn zuster Tamar tot hij er ziek van werd, want ze was een maagd, zodat in de ogen van Amnon moeilijk was haar iets aan te doen. Maar Amnon had een vriend van wie de naam Jonadab was, een zoon van Simea, de broer van David, zijn neef. Jonadab was een heel wijze man. Die zei tegen hem: waarom ben je morgen na morgen zo ellendig aan toe, zoon van de koning? Zou je het mij niet vertellen? Toen zei Amnon tegen hem: ik heb Tamar, de zuster van mijn broer Absalom, lief. Jonadab zei tegen hem: ga op je slaapplaats liggen en houd je ziek. Als je vader dan komt om naar je te kijken, moet je tegen hem zeggen: laat mijn zuster Tamar toch komen om mij brood te doen eten. Als zij voor mijn ogen eten klaarmaakt, zodat ik het kan zien, zal ik het uit haar hand eten. Amnon ging liggen en hield zich ziek. En toen de koning kwam om naar hem te kijken, zei Amnon tegen de koning: laat mijn zuster Tamar toch komen en 2 koeken voor mijn ogen klaarmaken, zodat ik die uit haar hand kan eten. Toen stuurde David een bode naar Tamar in het huis om te zeggen: ga toch naar het huis van je broer Amnon en maak eten voor hem klaar. Tamar ging naar het huis van haar broer Amnon, terwijl hij daar lag, en ze nam deeg, kneedde het, maakte het voor zijn ogen koeken en bakte de koeken. Daarop nam zij de pan en schudde die voor hem leeg, maar hij weigerde te eten. En Amnon zei: laat iedereen bij mij weggaan. Iedereen ging toen van hem weg. Toen zei Amnon tegen Tamar: breng het eten in de kamer, zodat ik het uit je hand kan eten. Toen nam Tamar de koeken die ze gemaakt had, bracht ze bij haar broer Amnon in de kamer. En toen zij die bij hem bracht om te eten, greep hij haar en zei tegen haar: kom, slaap met mij, mijn zuster. Maar ze zei tegen hem: nee, mijn broer, verkracht mij niet, want zoiets doet men niet in Israël. Doe deze schandelijke daad niet. Want waar zou ik mijn schande brengen? En wat jou betreft, jij zou zijn als een van de dwazen in Israël. Want nu spreek toch tot de koning, want hij zal mij aan jou niet onthouden. Hij wilde echter niet naar haar stem luisteren. En omdat hij sterker was dan zij, verkrachtte hij haar en sliep met haar. Daarna haatte Amnon haar met een heel diepe haat. Ja, de haat waarmee hij haar haatte was groter dan de liefde waarmee hij haar had liefgehad. Amnon zei tegen haar: sta op, ga weg. Toen zei ze tegen hem: er is geen reden om mij weg te sturen. Dit kwaad zou groter zijn dan het andere dat je mij aangedaan hebt. Maar hij wilde niet naar haar luisteren. Toen riep hij zijn knecht, zijn bediende, en zei: stuur die vrouw toch bij mij vandaan naar buiten en doe de deur achter haar op slot. Ze had een veelkleurig gewaad aan, want dat droegen de dochters van de koning die nog maagd waren als bovenkleed. Zijn bediende bracht haar naar buiten en deed de deur achter haar op slot. Toen deed Tamar as op haar hoofd, scheurde het veelkleurige gewaad dat zij aan had, legde haar hand op haar hoofd en liep al schreeuwend weg. Haar broer Absalom zei tegen haar: is je broertje Amnon bij je geweest? Nu dan, zus van mij, zwijg erover. Hij is je broer, neem het niet al te zeer ter harte. Daarna woonde Tamar eenzaam in het huis van haar broer Absalom. Toen David al deze dingen hoorde, ontstak hij in hevige woede. Maar Absalom sprak niet met Amnon, geen kwaad en geen goed, want Absalom haatte Amnon, omdat hij zijn zuster Tamar verkracht had. Tot zover deze heftige geschiedenis. In Galaten 6 vers 7 staat: wat je zaait, zul je ook oogsten. En dat is zowel positief als negatief. Wat je zaait, komt altijd weer terug op je bordje. David. Afgelopen jaar ben ik met u door zijn leven aan het lopen. En zo de Heer wil ik de komende tijd nog. David, een gezalfde van de Heer, uitgekozen door de Heer om koning te zijn. Hij is gekroond. Een man naar Gods hart. Maar hij is niet volmaakt. Vorige keer dat ik hier was, van het zomer, hebben we nagedacht over hoe hij met het tabernakel omging, met de ark omging. Waarin hij meer naar zijn eigen keek en naar de eer. En dat kostte iemand zijn leven. We hebben gezien met Bathseba hoe hij daarmee omging. Door luiheid en ledigheid kwam hij tot iets wat het leven van Uria kostte. En Nathan, de profeet, spreekt tegen hem. En dan beseft David wat hij gedaan heeft. En dan heeft hij intens berouw. En hij beleidt het voor de Here. Hij weent, huilt en smeekt. En als je Psalm 51 en Psalm 32 leest, ziet u dat wat in zijn hart allemaal gebeurt. En dan ontvangt hij vergeving. De zoon sterft in plaats van de koning. Het beeld van de Heer Jezus die sterft in plaats van ons zondaren. En dan wordt David weer in eer hersteld en mag hij koning zijn. En krijgt hij de zoon Salomo, de vredevorst. En dat is geweldig al. En wij merken allemaal in ons eigen leven dat we niet volmaakt zijn. Maar het is geweldig als je beleidt. Als je beleidt aan de Here. En aan mensen die je beschadigd hebt. En dat is niet makkelijk, maar wel bevrijdend. Dat er dan vergeving is. Dat je daarmee mag gaan staan in het leven wat God je gegeven heeft. Dat je mag gaan leven uit vergeving. Ik hoop dat u dat doet. Dat u beseft al als er dingen in uw leven zijn die niet goed zijn, dat u dat bij God brengt. En als u mensen daarin beschadigd hebt, ook mensen daarom vergeving vraagt. Nogmaals, dat is niet makkelijk. Maar dan mag je weer zijn wie je bent. De heilige in Christus. Geliefde, gerechtvaardigde. En vaak hebben we zoiets als wij fouten maken. Dan hebben we zoiets gevoel, laat mij maar achterin zitten. En gewild nederig worden. Want ik voel me zo schuldig. Ik voel me zoveel schaamte. En dat is niet een verkeerd besef. Maar als we onze schuld beleden hebben, is onze schuld weg. En mogen we weer gaan staan. Beseffende wat een grote genade we van God ontvangen hebben. Dat we mogen staan in die positie, een geliefd kind van God. En waar is dat basis van? Is het kruiswerk van de Heer Jezus Christus. Waardoor we elke keer weer terug mogen keren. En dan moet het niet zo zijn zoals Paulus ook terecht opmerkt in de Romeinenbrief. Laten we dan maar doorgaan met zondigen, zodat God nog meer genade kan geven. Nee, omdat we eigenlijk God pijn doen met onze zonden, is mijn verlangen om zo min mogelijk hem pijn te doen en dicht bij hem te leven. Maar als ik dan zondig, mag ik naar hem toe gaan en mag ik belijden. Het kruis van de Heer Jezus, daar stroomt bloed vanaf dat ons reinigt. En ons weer doet staan in die nieuwe positie die we ontvangen hebben in Christus. David heeft dingen gedaan die niet door de beugel konden. En in hoofdstuk 12 wordt hij bestraft door Nathan. En zegt Nathan onder andere in vers 10. Het zwaard zal voor eeuwig niet van uw huis wijken. Omdat u mij, zegt de Heere, veracht hebt. En de vrouw van Uria, de Hittiet, genomen hebt tot uw vrouw. Ik breng onheil over uw eigen huis. En zal uw vrouw voor uw ogen nemen. En haar aan uw naaste geven. En die zal op klaarlichte dag met uw vrouwen slapen. Nou, dat is nogal heftig wat Nathan hier zegt. Wat betekent dat voor David? Moet het dan maar zo, het gebeurt dan maar zo, zoals Eli dat deed, toen hij een oordeel aankreeg, gezegd van Samuel, over zijn zonen, Hofni en Pinias, van de Heere doet, dat is het goed. Maar God laat zich verbidden. We zien dat zo bij Rahab in Jericho. We zien dat bij Jona in Nineveh. God laat zich verbidden. Als de mens de lessen toepast die God hem geeft, dan mag er boven het oordeel wat hij aankondigt staat en hij deed het niet. Vanmorgen is er een boodschap voor ouders. En we zijn allemaal ouders. We zijn allemaal voorbeelden voor onze kinderen, voor onze jeugd. En wij zijn niet volmaakt. En we mogen lessen doorgeven aan de kinderen. En zoals het ook staat op de biemen, kinderen doen niet wat je zegt, kinderen doen wat jij doet. En elke volwassene, of je nu in een gezin bent of alleenstaand bent, elke volwassene zaait op de akkers van het hart van kinderen. In de gemeente, in de familie, in je omgeving. En dan weet ik wel, ondanks dat je vaak zo'n goed zaad zaait, kan het ook zijn dat de kinderen toch een andere weg gaat en dat er niet datgene opkomt wat je verwacht had. Want invloed van vrienden, invloed van internet, invloed van opleiding, invloed van gebeurtenissen in hun leven kan soms een andere vrucht in het leven van jonge mensen naar voren brengen dan wat wij hopen en voorleven. Maar laten we in de eerste plaats wel beseffen dat wij niet die gebeurtenis zijn. Dat wij niet die personen zijn die het verkeerde zaad zaaien, maar het goede willen brengen. En wat zaait David nou? In deze geschiedenis, kort na de gebeurtenis met Bathseba, wat voor zaad zaait David nu in de harten van Amnon en de hart van Absalom? Eerst Amnon. Amnon is de eerstgeborene. En het signaal wat David eigenlijk aan Amnon afgeeft in de gebeurtenis met Bathseba, seks, dat is het. En er zijn geen grenzen aan seks. Als koning mag je doen wat je wilt. Dat voorbeeld laat David eigenlijk zien zoals hij omgaat met Bathseba. Seks, dat is het. Amnon wordt verliefd op zijn halfzuster, Tamar. Verliefd worden kun je niets aan doen. Je kunt er niks aan doen als een vogel boven je hoofd vliegt. Maar waar je wel wat aan kan doen, is die vogel dat hij een nestje gaat maken in je haar. Verliefd worden we allemaal wel eens een keer. Maar als we de liefde omzetten in daden die niet goed zijn, zoals bij Amnon, dan is het niet goed. Hij laat die liefde, die verliefdheid, een nestje maken in zijn hart. En hij heeft maar één ding, de begeerte wordt gewekt. En de begeerte is, ik wil Tamar hebben. En zelfs als Tamar nog een weg eruit aanbiedt, van vraag nou maar aan mijn vader, dan huwde hij mij wel uit aan jou. Nee, zijn begeerte is zo groot, dat hij haar neemt, verkracht, misbruikt. Gevolg is Tamar is zwaar beschadigd. Ik besef, als ik dit gedeelte lees, dat er mensen zijn, vrouwen zoals mannen, die pijn voelen in hun hart en in hun lichaam. Voor ik verder ga, wil ik voor je bidden. Heere God in de hemel, u weet hoe deze geschiedenis van 3000 jaar geleden ook soms zo actueel kan zijn anno 2018. In levens van mensen, van uw kinderen zelfs. En u weet hoe die pijn elke keer nog door kan knagen en pijn doet. En misschien was het vanmorgen confronterend om te lezen dat die geschiedenis in de Bijbel staat. Ik dank u dat u zich ontfermt over ieder van ons. En wilt u met uw liefde komen, met uw onvoorwaardelijke acceptatie komen door uw Heilige Geest. En met een salving als het ware, met uw olie. En die pijn die gevoeld werd, Heer, wilt u die verzachten. En genade geven om te zien op u. U die niet veroordeelt. U die liefde bent en vasthoudt. Ook al zijn we beschadigd geraakt. Vader, kom met uw olie en genees de wonden die geslagen zijn in het leven. Amen. Tamar is beschadigd. David is boos, lezen we in vers 21. Hij is ontstak in woede. Maar hij doet niks. Hij doet niks. Hij wordt boos, maar we lezen niet wat hij doet. Absalom, zijn hart raakt vol met wrok en met haat. En hij zwijgt. Hij zwijgt. En wat gebeurt er dan in hoofdstuk 13 vanaf vers 28? Na een aantal jaren dan rekent Absalom af met Amnon. In vers 28, Absalom gaf zijn knechten de opdracht, let er toch op het hart, als het hart van Amnon vrolijk is van de wijn, en ik zeg tegen u, dood Amnon, dan moet u hem doden. Wees niet bevreesd, heb ik het u niet geboden, wees sterk en wees dappere mannen. En de knechten van Absalom deden met Amnon zoals Absalom geboden had. Hij doodde Amnon. Hij liet hem doden. vermoord. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Ik wil even weer terug naar David. David vond seks gewoon en dat hij daar recht op had. En hij gebruikte Bathsheba. En probeerde dat zelfs nog te verdoezelen met allerlei trucjes. Maar God had het gezien. En David beseft, ik heb niet alleen gezondigd tegen Bathsheba, maar ook tegen God. En hij blijft het aan God. Maar wat zal hij gedaan hebben met zijn kinderen? Die het gehoord hebben. Die het gezien hebben misschien. Die ervan van wisten. Zou hij erover gepraat hebben? Zou hij het met ze gedeeld hebben? Ouders, praten jullie over seks met de kinderen? En hoe praat je dan over seks met je kinderen? Maar sterker nog, wat ik eigenlijk wil vragen is, ouders, hoe praat je over fouten die je gemaakt hebt? Spreek je daar überhaupt al over? De fouten die de kinderen gezien hebben, die ze misschien aan hun gedaan zijn, hoe ga je daarmee om? Verzwijg je het of bespreek je het? Wat had David een geweldig getuigenis aan zijn kinderen kunnen geven, dat God een God is die zelfs die grove fouten vergeeft. En dat hij in ere hersteld is als koning. We zien niet dat hij erover spreekt, we horen het niet. En ik denk ook niet dat hij het gedaan heeft. Want anders had hij volmacht gehad om Amnon te straffen. Dan had hij reden gehad om Absalom te wijzen op, dit is niet de weg. En dan had hij Tamar in huis genomen, omdat hij wist hoe beschadigd ze was geraakt. Maar niks daarvan lezen we. Nog een straf voor Amnon, nog Absalom beteugelen, nog Tamar beschermen. Het had zo'n mooie, wijze les, een diepe les uit het leven van David kunnen zijn voor zijn kinderen. Hoe ze kunnen leren om vergeving te vragen als je iets verschrikkelijks doet. En hoe je respect moet hebben voor het leven van die ander. En voor het lichaam van die ander. En hoe ze een gezonde kijk op seksualiteit zouden kunnen ontwikkelen. En hoe ze mogen leren leven naar vergeving. Maar in de reactie van David naar zijn kinderen zien we dat dat gesprek niet heeft plaatsgevonden. En hij zaait op het hart van Amnon. Hij zaait op het hart van Absalom 3 beschadigde kinderen. Ook Absalom is beschadigd. Absalom krijgt het signaal door het zaaisel door van zijn vader. Met slechte daden kom je weg. Als je iets verkeerd doet, je komt er wel mee weg. En woede en haat mag je opkroppen. Want hij werd niet op het matje geroepen. Dit kan niet wat je nu doet, praat erover. Nee, woede en haat mag je opkroppen. En zoals ik net al zei, uiteindelijk laat hij zijn broer vermoorden. En het gevolg is dat Absalom moet vluchten. Dat hij niet bij zijn vader kan zijn. Dat zijn vader daardoor heel veel verdriet en hartzeer heeft. En wat mij dan treft is dat David niet boos is op Absalom, wat hij gedaan heeft, maar dat hij verdrietig is op Absalom. Hij houdt als het ware nog steeds de hand boven het hoofd. Met die slechte daden kom jij weg, jongen. En ik ben verdrietig om jou. En daardoor ontstaat de afstand tussen Absalom en David. In vers 39 lees dat David hartzeer heeft. Hartzeer. Naar Absalom. Niet op het matje roepen. Niet zeggen, dit kan niet. Nee, David had al gezwegen voor die tijd. En nu had hij eigenlijk alle grond verloren om met zijn kinderen te spreken. Als David had gesproken met Amnon. Als David had gesproken met Absalom. Aanspreken op hun gedrag. Wat zou dat een wereld van verschil zijn geweest? Schaamde David misschien voor zijn eigen falen? Zwijgen wij daarom zo vaak, omdat wij ons eigen falen zien? Wie zonder zonde is, werpen de eerste stenen. Dan zijn we meteen monddood gemaakt, dat we niemand meer mogen aanspreken. Ook onze kinderen niet, op dingen die niet deugen. Schamen we voor onze eigen zonde? Of durven we soms de confrontatie niet aan? En dat noemen we dan een softe benadering. En dat is desastreus, dat zien we hier in deze geschiedenis. Wat je zaait, oogst je. Verwijdering, uiteindelijk zelfs een koep en een opstand. En de dood van twee van zijn kinderen. En zoals ik al zei, de taak van elke volwassene is op te voeden. Om de wegen te leren aan de volgende generatie. En kinderen kijken naar je. Ze luisteren slecht, maar ze kijken des te meer naar je. En ondanks je eigen falen mag je gezag hebben van God als je mag gaan staan in de vergeving. En juist in je zwakte, waar je denkt dat je eigenlijk geen recht hebt om te spreken omdat je gefaald hebt. Ja, je hebt vergeving ontvangen. Maar juist in die zwakte, als je dat toont aan kinderen, dan ga je naast ze staan. En leren ze de weg van vergeving. En leren ze de grenzen die ze in hun eigen leven moeten aanhouden. Dan zijn de kinderen bereikbaar. Kinderen luisteren slecht. Maar ze zien des te meer hoe jij omgaat met. Wees bewust daarvan. Wees bewust daarvan. We hebben allemaal onze voorbeeldfunctie. Zijn we een staande weg of zijn we een beelddrager van de Heer Jezus Christus? Spreuken 19 zegt: breng uw zoon gehoorzaamheid bij wanneer er nog hoop is. We hebben allemaal geleerd van dokter Spock in de jaren 70. Dat de kinderen allemaal maar vrijgelaten moesten worden. En zelf hun grenzen maar moesten vinden. En we zitten nu met een generatie die zo is opgegroeid. En geen ouderlijk gezag meer durft uit te oefenen. En is het beter geworden? Zijn de kinderen vriendelijker geworden? Meegaande geworden? De vraag stellen is de vraag beantwoorden. Het is goed als een kind een juk draagt in zijn jeugd, zegt de Bijbel. En wij mogen die grenzen aangeven. Daarbij beseffen dat we zelf gefaald hebben en falen. En hoe we ermee omgaan met dat falen. En dat er een God is die onvoorwaardelijk van ons blijft houden. En diezelfde God ook voor hun is. Ik wil drie toepassingen maken tot slot. In de eerste plaats, even terug naar Bathsheba. Staan wij in de vergeving die God ons gegeven heeft? Door het kruis van de Heer Jezus mogen gaan staan in de vergeving. Beseffende hoe groot de genade van God is voor mensen zoals jij en ik die falen. Het mag en het kan. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Alles is uitgewist als we het brengen bij het kruis van de Heer Jezus. Staan we nog in de vergeving? Of gaan we schuldgevoel klein door het leven? Dat is niet wat God bedoelt voor zijn kinderen. Tweede les uit deze geschiedenis. Vragen wij vergeving aan mensen als wij iets verkeerds gedaan hebben? Oh, dat is zo moeilijk, want dan ga je af. Maar uitspreken zet je vrij. En wat de ander er ook mee doet, het is aan jou niet wat hij die ander ermee moet doen. Maar dan saai als het ware, ik neem verantwoording voor mijn verkeerde daden. En dan saai ik vind vergeving vragen niet makkelijk. Maar ik wil het graag ontvangen. En saai je eigenlijk van, ik wil leven vanuit genade. Door genade te tonen. Vragen wij nog vergeving? Willen wij de minste zijn? Dat zet jou vrij. Om verder te gaan als kind van God. En tenslotte die belangrijke les. Beseffen we welk voorbeeld we zijn voor onze kinderen. Wat voor een invloed wij hebben op onze kinderen. Een vader met de telefoon in de handen kan niet tegen zijn kinderen zeggen, je moet niet zoveel op de telefoon zitten. Een moeder die de hele dag voor de soapserie zit, kan niet tegen de kinderen zeggen, nu moet je van je tablet af. En zo ook die andere voorbeelden die ik noemde, met betrekking tot vergeving. We zijn een voorbeeld voor onze kinderen. In positief gedrag. Toon respect en liefde. Vaders, toon respect en liefde voor de moeder van je kinderen. Moeders, toon respect en liefde voor de vader van je kinderen. De kinderen zien het. Broeders en zusters, het respect voor elkaar en aanvaard elkaar als kinderen van God. En roddel wordt er niet gevonden onder ons. Want wat je zaait, zul je oogsten. Een harde les voor David. Een verschrikkelijke les. Maar een les die we ook anno 2018 ter harte mogen nemen. Wie denkt te staan, ziet toe dat hij niet vallen. En we vallen allemaal een keertje. We schieten allemaal tekort. Maar dan zwijgen en met de zogenaamde mantel der liefde te bedekken, terwijl kinderen ervan weten, is funest, zien we door deze geschiedenis. Kinderen zijn de beste psychologen. Zij doorzien wat echt of onecht is. En mijn gebed is dat de jeugd van deze gemeente, de kinderen van deze gemeente, ziet dat er volwassenen, mensen zijn die niet volmaakt zijn, maar leven elke dag vanuit genade en proeven dat het echt is. Kinderen zijn loyaal. Kinderen zijn aanhankelijk. Zwijg niet, maar spreek met hen. Breng uw zoon tot gehoorzaamheid bij, wanneer er nog hoop is. Kinderen doen niet wat je zegt, maar kinderen doen wat je doet. Amen. Mag ik met jullie bidden? Vader, een heftige geschiedenis, maar een spiegel waar we niet zo graag in kijken. We belijden dat we als volwassenen tekortschieten. En er is niemand die niet tekortschiet. Maar Heer, u vraagt, hoe ga je ermee om? Zeker ook naar degenen die het zien, die het weten, die we iets aangedaan hebben. Onze kinderen kijken naar ons, onze jeugd kijkt naar ons. En hoe gaan wij om met onze fouten? O Vader, wat is het geweld dat we elke dag terug mogen gaan naar de troon van genade. Om hulp en kracht te krijgen te gelegene tijd. Het is geweld dat het bloed van de Heer Jezus ons nog elke dag reinigt. En dat mogen we laten weten aan onze jonge mensen. Opdat zij ook elke dag naar die plaats toe zullen gaan in hun leven. Om vooruit te komen. Heren, mijn verlangen is ook dat dit deel van uw gemeente een volgeling van de Heer Jezus zal zijn in alles. En zijn liefde te laten zien. En zijn onderwerping aan u. En zijn volgen van u. Opdat de volgende generaties ook het verlangen zullen hebben om die volmaakte God die hun onvolmaakte volwassenen gevolgd hebben te willen leren kennen en te volgen. Heer, wat is desastreus geweest in het gezin van David dat hij zweeg en niet tot de orde riep. En we zien de generaties ook vandaag de dag opgroeien waarin het desastreus is gegaan omdat ouders geen gezag meer durven uit te oefenen. We mogen naast ze staan. En ik dank u, Heer Jezus, dat u naast ons bent komen staan. Dat u niet vanuit de hemel een vingertje hebt opgeheven. Het is allemaal fout wat jullie doen. Dat u naast ons bent komen staan. En dat u al onze schuld op u genomen hebt. En gezegd hebt, voor jouw fouten wil ik naar het kruis gaan. Voor jouw zonden wil ik lijden en sterven. En u hebt niet alleen met mooie woorden gedaan, zoals wij het vaak met goede woorden doen. Maar u hebt ook getoond in een daad. En ik dank u dat u al onze schuld genageld hebt aan het kruis. En dat het bloed ons reinigt van alle schuld. En zo mogen we leven als vergeven kinderen van u. Als begenadigde kinderen van u. En dat leven mogen we tonen aan onze jonge mensen om ons heen. Uw liefde, uw vergeving, uw genade. Dank, Heren, dat de preek nu niet afgelopen is, maar vanaf nu in de praktijk gezet mag worden. Help ons door uw Heilige Geest om het toe te passen. Tot eer niet van onszelf. Kijk eens hoe genederig ik ben. Nee, maar tot eer van uw Vader, die genadig is en barmhartig is. Gaarne vergevend en herstellende wat beschadigd is. U komt toe, de lof en de eer. En u bent het waard om getoond en gevolgd te worden. Amen. We willen met elkaar een gebed ook nog zingen, 125. 125. En daarna willen we gaan staan en stellen onder de zegen van de Heer. Met uw hart gezongen hebt, dan zegt de Heer: ik hou van je en ik blijf bij je. We willen samen ons stellen onder die belofte. We willen gaan staan en daarna met elkaar 216 zingen op de belofte van God blijven staan. Vader, zo staan we voor u, opziende naar u, het verwachtende van u, want we kennen onszelf en we hebben uw liefde en uw genade nodig. Zoals net uitzongen. Als we op onszelf zien, zien we zondig en onrein, maar u ziet ons in Christus, dank u wel. En zo mogen we in het geloof onze hand op uw belofte zetten, leggen voor vandaag, voor deze week, voor de toekomst. Uw belofte waarin u zegt tegen ons, de Heere zegent ons en hij behoedt ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en hij is ons genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons zijn vrede. Halleluja. Amen. Staat op de belofte van mijn Heer en God.